Goedenavond. Wij gaan verder met artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dit zijn twee nogal lange artikelen. En er staat boven de rechtvaardiging door het geloof. Wij geloven dat de Heilige Geest, om ware kennis van deze grote verborgenheid te verkrijgen, niets anders meer buiten hem zoekt. Want het is een van beide. Of in Jezus Christus is niet alles wat voor onze zaligheid nodig is. Of als wel alles in hem is, dan heeft degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid. Nu, dat men zou zeggen dat Christus niet genoeg is, en dat er naast hem iets anders nodig is, zou een buitensporige godslastering zijn. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker zou zijn. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij alleen door het geloof of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Maar, om het precies te zeggen, wij bedoelen niet dat het geloof zelf ons rechtvaardigt. Want het is maar een middel waarmee wij Christus onze gerechtigheid omhelzen. Maar Jezus Christus is onze gerechtigheid, doordat hij ons toerekent al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats gedaan heeft. En het geloof is een middel dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt. Als deze ons eigendom zijn geworden, zijn zij meer dan voldoende om ons vrij te spreken van onze zonden. Over precies een kwartier begint het jaar 5776. Daar hebt u niet aan gedacht, want u houdt zich aan de heidense kalender. Maar dit is de, niet Joodse, maar Bijbelse kalender. U moet zich dus voorstellen dat het nu oudejaarsavond is, 11:45. Nog een kwartier en dan begint het nieuwe jaar. Daar ga ik u natuurlijk niet over uitweiden, maar een van de bijzondere dingen is dat op die dag, dat vindt u ook voorgeschreven in Leviticus 23, de shofar geblazen wordt, de ramshoorn. Het is een dag van bazuingeschal, Yom Teruah, dag van geschal, namelijk met de shofar. En die wordt geblazen, en dat gebeurt nog wel vaker in de komende maand, de eerste maand van dat nieuwe jaar. En als je het over de ramshoorn hebt, dan denk je al gauw aan die ramshoorn, althans de Joden doen dat wel, aan die ramshoorn in Genesis 22. En dat verhaal is ook precies dat wat in de komende dagen gelezen wordt. Het Joods nieuwjaar duurt 2 dagen, begint dus direct en eindigt dinsdagavond. En dan wordt dat verhaal gelezen dat de Joden noemen de Akeda van Isaac. Dat betekent de binding van Isaac. Merkwaardig dat ze op dat aspect bijzonder de nadruk leggen. Isaac heeft zich laten binden door zijn vader op het hout van het altaar. En de meest opvallende, opmerkelijke, bijzondere, je kunt ook rustig zeggen ontroerende zin in dat hele hoofdstuk, dat vind ik dat moment dat Isaac vraagt, vader, hier is het hout en het vuur, maar waar is het lam en brandoffer? En dan dat antwoord van de Heere God. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En het ontroert mij als ik weet hoeveel duizenden Joden dat vanavond misschien al of anders morgen in een synagoge zullen lezen, terwijl hun ogen nog gesloten zijn voor dat lam ten brandoffer waarin de Heere zelf voorzien heeft. In hem is al hun verzoening en verlossing. 10 dagen gaan die orthodoxe Joden zich nu bezinnen op hun zonde, want volgende week is het grote verzoendag, 9 dagen later na nieuwjaar. En dan herdenken ze dat vroeger toen de tempel er nog stond, dat offer gebracht werd waardoor de zonden van het afgelopen jaar werden weggenomen. Dat ontroert mij nog meer, dat Israël elk jaar dat feest moet vieren feest, hoogtijdag zeg maar, zonder offer. God zal zichzelf een land- en brandoffer voorzien, maar die tempel bestaat al bijna 2000 jaar niet meer. Dus die zin vind ik al aangrijpend, maar dan ook nog, Israël leeft toe, verootmoedigt zich over zijn zonde en er is geen offer. En dan komen daar deze artikelen die ons spreken van het ware, het ene offer. En ik denk dat het wel eens goed is om je te bezinnen op het feit dat onze ogen hebben mogen opengaan voor dat offer. We hadden natuurlijk ook niet dat deksel op het aangezicht zoals Israël dat heeft voor het allergrootste gedeelte. Wij staan er frank en vrij in. Ons zijn deze dingen geopenbaard en we hebben ze met vrijmoedigheid en door Gods genade mogen aannemen. En dat aannemen is een werk van Gods genade. Daarom begint het met de goddelijke kant voor te stellen. De Heilige Geest is het die in onze harten een oprecht geloof ontsteekt. Om ware kennis van deze grote verborgenheid te verkrijgen. Dat slaat natuurlijk op de vorige artikelen. Toen het ook al ging om het heil dat ons deelachtig wordt door het werk dat de Heer Jezus op het kruis heeft volbracht. En het is de Heilige Geest die onze ogen daarvoor opent. Dit artikel is heel zorgvuldig erin om duidelijk te maken dat wij niet door wat voor werk van onze kant dan ook het heil kunnen verwerven. Maar ook dat je op moet passen om niet van dat geloof dan toch stiekem weer een goed werk te doen. Wij hebben dan toch maar geloofd. Nee, dat wordt ons hier al direct afgesneden. Want het is de Heilige Geest die dat doet. We lezen in Efeziërs 2 vers 8. Het geloof is een gave Gods. Je kunt ook iets anders lezen, maar zo kun je het in ieder geval ook lezen. Het geloof is een gave van God. Iemand die werkelijk tot geloof gekomen is, die weet dat het zijn verantwoordelijkheid was om dat te doen. Het is een opdracht. Je moet geloven. De Bijbel spreekt over geloofsgehoorzaamheid. Dat wordt niet aan onze beleefdheid overgelaten. Er is een bevel van God om ons te bekeren, zei Paulus al op de Areopagus. Maar als je geloofd hebt, dan zal toch geen enkel christen dat als een verdienste van zichzelf aanmerken. Maar zal hij alleen maar God prijzen voor het wonder dat die dat geloof door zijn Heilige Geest in het hart van die gelovigen heeft bewerkt. Hier vind je prachtig, zoals je dat zo vaak in de Bijbel vindt, die twee kanten naast elkaar. De Heilige Geest ontsteekt dat geloof, maar vervolgens staat er dat geloof dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst. Dat doen wij. Wij omhelzen hem met al zijn verdiensten, alles wat hij door het kruiswerk voor ons heeft verworven. Dat geloof dat hem toe-eigent, dat doen wij. Wij eigenen ons hem toe. Niet alleen maar dat heil, maar hemzelf. En we zoeken ook niets meer anders meer buiten hem. Dat zijn de dingen die we weten. Maar nu zeggen we wel eens een keer dat het geloof zo te behouden is en zo te rechtvaardig maakt. Het is 100% het werk van Gods genade. Maar het is ook 100% zaak van onze verantwoordelijkheid. Als de roepstem van het evangelie komt, biedt God ons om aan die roepstem te gehoorzamen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Terwijl we achteraf ons realiseren dat dat niet buiten het werk van Gods geest is omgegaan. En dat kan ook niet anders. Want het is één van beide. Taal wordt hier een tikkeltje technisch. Maar waar het de schrijver Guido de Bray, u weet het nog, vooral om te doen is, dat is om deze vraag. Ligt al mijn heil inderdaad Jezus alleen? Of is er daarbuiten ook nog iets wat toegevoegd moet worden? Als je dit in eerste instantie zo leest, dan zou je kunnen denken dat hij probeert ons er vanaf te houden om te denken dat het ook nog nuttig is misschien om in Mohammed te geloven of in Socrates of in Boeddha. Maar als je nauwkeuriger leest, dan gaat het daar helemaal niet over. Het gaat hem niet om zozeer al om wat Petrus zegt in Handelingen 4 vers 12. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden dan de naam van de Heer Jezus. Daar zit de schrijver niet mee. Het gaat hem niet om de vraag of er nog ergens anders ook zaligmakers zouden kunnen zijn. Nee, we moeten goed bedenken dat hij dit geschreven heeft voor de koning van Spanje. En daarmee eigenlijk Guido de Bret dus in 1561. En dat hij daarmee zich ook richt tegen de hele Rooms-Katholieke kerk van die dag. Waar het om gaat is, komt het heil 100% van Christus? Of heb ik er zelf toch ook nog iets aan toe te voegen? Namelijk door mijn eigen werken. Daarin ligt hier de bedoeling. Als je zegt, en dat zegt Guido de Bret ook, als het allemaal in Christus ligt, dan heb je in hem je hele zaligheid. Maar als je zegt dat dat niet genoeg is, en hij gaat direct uitleggen wat hij daarmee bedoelt, dan zou dat een buitensporige godslastering zijn. Dat is nogal krasse taal. Als je zegt het geloof is niet voldoende, dan moeten natuurlijk ook nog goede werken bij komen. Hij zegt dat is een godslastering, want daarmee zeg je Christus is niet voldoende. Het is Christus plus nog iets. En dat is iets van onszelf. Iets dat uit ons voortkomt. Daarom, en als je dat zou zeggen, dan zou daaruit volgen dat Christus maar een halve zaligmaker zou zijn. Hij doet zijn bijdrage aan ons heil, dat is de ene helft. En wij met onze goede werken doen de andere bijdrage. Nee, zegt de schrijver dan, wij zeggen terecht met Paulus, en hij beroept zich hier op Romeinen 3, dat wij alleen door het geloof gerechtvaardigd worden. En dat betekent het geloof zonder de werk. Dit is wat de reformatie uitsprak met het woord sola fide, alleen door het geloof. Letterlijk staat het nooit zo in de Bijbel, er staat nooit je wordt gerechtvaardigd door het geloof alleen. Je wordt gerechtvaardigd door het geloof. Maar wat de reformatie heeft willen uitsluiten, en dat begon natuurlijk met Luther, is er is van onze kant geen enkele bijdrage. We hebben die bijdrage niet te leveren, we zouden het niet eens kunnen, want Jesaja schrijft al zelfs onze gerechtigheden, niet ongerechtigheden, maar gerechtigheden zijn een verwerpelijk kleed. Met andere woorden, daar heeft God niets aan, volkomen onbruikbaar. Dus we hebben niks bij te dragen. Maar al zouden we iets kunnen bijdragen, dan zou het heil niet geheel en al in Christus liggen. Dan zou het toch nog van ons afhankelijk zijn. Nu hebben we heel lang gedacht dat hier een groot diep conflict ligt tussen Rome en de Reformatie. En dat is tot op zekere hoogte ook wel zo. Maar het is ook wel een conflict dat in de loop van de eeuwen, en eigenlijk al in de begintijd, sterk is uitvergroot. Dat heeft al lang geduurd voordat we daarachter kwamen. Ik zal u vertellen wat ik bedoel. Want dit was natuurlijk een steek onder water, zei ik al, naar de Rooms-Katholieke Kerk, die de suggestie deed, het is geloof plus werk. Terwijl daar tegenover stond wat Luther zei, het is het geloof alleen. U weet, 1517 was de reformatie, in 1543 en daaromtrent was het concilie van Trente waar de Rooms-Katholieke Kerk probeerde tegengas te leveren. En dat concilie sprak uit als iemand leert dat je alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt, dan ben je vervloekt, anathema. Maar als je goed tussen die regels doorleest, Luther wordt daarbij nooit genoemd, dat wordt in zijn algemeenheid gezegd, als je goed tussen die regels doorleest, dan ga je toch een beetje meer begrip krijgen voor wat ze bedoelden. Wat ze bedoelden was, stel je nou eens voor. En af en toe krijg je de indruk dat zulke mensen inderdaad bestaan. Stel je nou eens voor dat iemand zou zeggen, ik heb in de Heer Jezus geloofd, en dat is voldoende, ik kom in de hemel. En je zou zijn leven waarnemen en je zou geen enkel verschil zien. Je zou de indruk krijgen, hij leeft nog precies net zoals hij voor die tijd leefde. Maar ja, hij heeft wel gezegd, ik geloof in de Heer Jezus, dus hij is behouden. Sommige evangelische predikers zouden ook zonder meer zeggen, ja, je mag niet twijfelen aan zijn behoudenis. De Heer Jezus aangenomen, we zien weliswaar niet veel van de resultaten, of eigenlijk helemaal niks. Maar dat doet er niet toe. Nou, daar zou ik het nooit mee eens kunnen zijn. Want geloof En dat is natuurlijk wat Jacobus 2 zegt. En daarom had Luther ook zoveel moeite met Jacobus 2. Dat geloof moet wel vrucht dragen, anders is het helemaal geen echt geloof. En Luther had in zijn jeugd nooit de Bijbel gezien. Dus hij begon die Bijbel te bestuderen en hij droeg meteen uit wat hij allemaal geleerd had. Hij begon met de Romeinenbrieven, toen de Galatenbrieven, dat ging allemaal gesmeerd. Totdat hij bij Jacobus aankwam. En toen zei hij, wat krijgen we nou? Hij was zo boos over Jacobus 2, dat hij zei, dat is een strooie brief. Houd er maar een vlammetje bij, dan zijn we van die brief mooi af. Nou, zo erg was het nou ook weer niet. Echte cholericus, een beetje een driftig iemand, want hij heeft in zijn eigen Lutherbijbel heus wel die Jacobusbrief laten staan hoor. Want Jacobus 2 zegt precies dat. Denk je nou heus dat de mens alleen door geloof gerechtvaardigd wordt? Het is geloof plus werk. Het is precies tegenovergestelde wat hier lijkt te staan. Maar dat is helemaal niet zo. Alleen het duurde wel lang voordat we erachter waren. Wat de Rooms-Katholieke Kerk benadrukte, en daar ben ik het helemaal mee eens, dat is, je wordt gerechtvaardigd door het geloof, maar dan moet het wel echt geloof zijn. En waaruit blijkt dat? Uit de vruchten van het geloof. Terwijl de reformatie benadrukte, en daar ben ik het helemaal mee eens, als je stiekem denkt dat jouw verdiensten, jouw goede werk, op een of andere wijze jou in een goed blaadje kunnen brengen bij de Heere God, alsof er toch nog enig goeds in jou zit, dan heb je het helemaal mis. En dat is ook waar. Dus eigenlijk is het heel simpel. Je wordt niet gerechtvaardigd door je werken. Maar je wordt gerechtvaardigd door het geloof. Zoals de vorige paus Benedictus het uitdrukte. Die heeft geprobeerd het onder één noemer te brengen. Zodat we nou allemaal weer vrede kunnen sluiten met elkaar. Hij zei, je wordt gerechtvaardigd door het geloof. Maar dan wel geloof dat door liefde werkt. Zegt Galaten 5 vers 6. Dus geloof dat echt geloof is. En waaruit blijkt of het echt geloof is als het vrucht draagt. Jongens, zeggen we er al die eeuwen over gedaan. In 1999 kwam een gezelschap van Lutherse en katholieke theologen bij elkaar. En die hebben daar heel lang over gedelibereerd. En die hebben tenslotte een verklaring doen uitgaan. Waar ze allemaal het over eens waren. Zowel die Lutheranen als die katholieken. Natuurlijk kwamen er onmiddellijk protestantse geleerden die daar heel boos op reageerden. Want die vonden dat er verraad was gepleegd. En er kwamen even zoveel katholieke geleerden die heel boos waren. En zeiden dat er verraad was gepleegd. Maar die laten we lekker praten. Ik ben ontzettend dankbaar voor dat document van 1999. En je denkt stiekem bij jezelf, jongens, hadden jullie daar nou niet 400 jaar eerder op kunnen komen? Dat is wat de hitte van de strijd duwt. De katholieke kerk zei, als iemand zegt dat je alleen maar hoeft te geloven en dat het er verder niet toe doet hoe je leven eruit ziet en dat je zo behouden kunt worden, dat is helemaal verkeerd en ik ben het daarmee eens. Maar dat bedoelde Luther helemaal niet, maar ze luisterden niet goed naar elkaar. Dat duurde 500 jaar, zei ik al, 1999 vanaf 1517, nou dat scheelt niet veel, dat is 500 jaar zo. Ze luisterden niet naar elkaar. En daardoor krijg je dit soort toestanden. Paulus en Jacobus zeggen precies hetzelfde. Waar dit artikel over gaat, en dat is volkomen terecht, dat is als je denkt dat je van jezelf iets aan God kunt aanbieden, van jouw mooie kant en jouw goede werken, dan vergis je. Dat is wat de fariseeën deed in de gelijkenis van de Heer Jezus in Lucas 18. Die tegen de Heer God zei, kijk toch eens wat een bovenste, beste, brave kerel ik ben. Ik vast 2 maal in de week, ik geef 10e van al wat ik heb en ik doe niet van die kwaaie dingen zoals die tollenaar hier. En dan staat er, die tollenaar zei alleen maar dit, o God wees mij zondaar genadig. Eigenlijk staat er letterlijk, o God, doe verzoening over mijn zonde. Het is jammer dat zo weinig vertalingen dat hebben. Doe verzoening over mijn zonde. En dan staat er, die tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. In tegenstelling tot die farizeeën. Vandaag zei ik ergens in een andere preek, Kaïn kwam met de vruchten van zijn eigen goede werk. En God nam zijn offer niet aan. Abel kwam met een lam dat stierf in zijn plaats. En hem nam God aan. Omdat hij niet met zijn eigen verdiensten kwam, maar op de grondslag van een lam, een dier dat onschuldig voor hem gestorven was. Zo kom je tot God. We hebben niets in te brengen dan lege briefjes. Of je kunt ook zeggen, we hebben niets aan te bieden dan onze zon. Het moet allemaal 100% van de zaligmaker komen. Door het geloof geven we aan ons, aan hem over. En dan geeft hij ons al de zegeningen die met het heil verbonden zijn. Dat is wat hier staat. En dat is net zo waar als wat hier niet staat. Dat de mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen. Maar dat moet wel een echt geloof zijn. Het moet wel een geloof zijn dat vrucht draagt. En dat zijn de goede werken. Niet goede werken als een voorwaarde voor de behoudenis. Maar als een noodzakelijke consequentie van de behoudenis. Maar wel zodanig dat als die vrucht er niet is, voor zover wij dat mensen kunnen beoordelen, moet je ook nog voorzichtig in zijn. Maar als die vrucht er totaal niet is, dan mag je je ook afvragen, zegt Jacobus, of er dan wel geloof is. Dat is een doodgeloof. Een geloof dat geen vrucht draagt, is een doodgeloof en een doodgeloof is geen geloof. Dat zijn de twee kanten van de zaak. Nu is Guido de Bree zo voorzichtig, en dat is ook terecht, om van dat geloof niet stiekem toch ook dan weer een soort verdienste te maken. Zo van, ja, we hebben bij God niets aan te bieden, maar gelukkig, wij hebben nog ons geloof. We kunnen in ieder geval wijzen, Heer God, kijk eens hoe ik in u geloof. En dan kun je daar dan toch nog een beetje je op laten voorstaan. Nee, zegt de Bree. Het geloof is alleen. Je moet niet zeggen, het geloof rechtvaardigt ons. We spreken wel eens van het rechtvaardigmakend geloof. Zelfs de Dordtse leerregels doen dat. Zo vreselijk is dat dus helemaal niet. Als je maar goed begrijpt wat de bedoeling is. Maak van dat geloof niet zelf weer een goed werk. Een soort verdienste. We bedoelen niet dat het geloof ons rechtvaardigt. Alsof het toch weer een beetje uit onszelf is. Het geloof is alleen maar een middel. Waardoor wij Christus onze gerechtigheid omhelzen. Christus is onze gerechtigheid tussen twee haakjes. Zo zegt Paulus dat in 1 Korinthe 1 vers 30, 31. Hij is onze gerechtigheid, onze verlossing, onze heiligmaking. Alles hebben wij in en door hem. Christus is onze gerechtigheid. Maar waar het nu om gaat is, het geloof is alleen maar een middel. Stel je nou voor dat je in een donkere kamer zit. En je weet, buiten is het lekker warm. Daar schijnt de zon. Het enige wat je hoeft te doen is het raam open te zetten. De luiken open te zetten. Dat is alles. Dat is wat geloof doet. Het geloof zet het raam open, het luik open, zodat de genade van God met al zijn haar licht en al haar warmte binnen kan stromen. Je kunt toch niet zeggen dat dat opengooien van die luiken een verdienste is. Je zou ook kunnen zeggen, dat is een heel andersoortig beeld. Stel je voor dat iemand in het water ligt en hij schreeuwt om hulp, want hij kan niet zwemmen of hij heeft al te lang in het water gelegen. En je gooit hem een reddingsboei toe en hij grijpt die aan. Kun je dan zeggen dat het een soort verdienste is dat hij die reddingsboei heeft aangegrepen? Natuurlijk niet. Dat is een heel andersoortig beeld dan het venster, maar beide komen op hetzelfde neer. Het opengooien van de luiken of het aangrijpen van de boei. Is niet een verdienste, is niet stiekem toch weer een of ander goed werk. Het is niets anders dan de overgave waarmee je openstelt voor alle zegeningen van de Heere God. Jezus Christus is onze gerechtigheid, doordat Hij, God, ons toerekent al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die Hij voor ons en in onze plaats gedaan heeft. Hier liggen mijn grootste moeilijkheden. En dat is een punt dat in de reformatorische theologie veel sterker uitgewerkt is. Hier eigenlijk wordt het en passant genoemd. En als je niet zou weten wat erachter zat, dan zou je zelfs nog wel goed kunnen opvatten. Dus ik aarzelde even, zal ik u nou lastig vallen met wat hierachter zit? Of zullen we het goed opvatten? Nou, als ik alleen het laatste doe, gaat u straks nog vragen wat zit er nou precies achter. Het is altijd een grote vraag geweest of het leven van de Heer Jezus, een leven van gehoorzaamheid, van toewijding aan de Heere God, ook al van de onderhouding van de wet als getrouwe Jood, of dat ook heeft bijgedragen tot ons heil. In de Heidelbergse catechismus lezen we dat hij de toren van God gedragen heeft van het begin van zijn weg op aarde. Dat lezen we nergens in de Bijbel. En we lezen ook nergens in de Bijbel dat zijn wetsbetrachting, zijn onderhouding van de wet ons wordt toegerekend. Nu staat dat hier gelukkig ook niet, maar het zit er wel achter. Maar omdat het hier niet staat, ga ik gauw eraan voorbij. Wat hier staat is goed en is terecht als je het uitsluitend verbindt met wat de Heer Jezus op het kruis heeft voldaan. Wat hij in zijn leven aan goeds heeft gedaan, was om twee redenen belangrijk. In de eerste plaats omdat het noodzakelijk was om hem geschikt te maken als het brandoffer. Als ik met de Bijbelse beelden mag gebruiken, zijn leven was het spijsoffer en er is geen brandoffer zonder spijsoffer in het Leviticus-wetten. Het spijsoffer, daar zit geen bloed in, er zijn geen dieren, het is puur plantaardig materiaal. Maar het spijsoffer spreekt van het leven van de Heer Jezus. Hij had nooit ons offer kunnen worden op het kruis als hij niet dat volmaakte leven had gehad. Maar dat leven op zichzelf heeft niet onze verzoening gewerkt, of er zelfs maar aan bijgedragen. Zijn dood en zijn opstanding hebben dat gedaan. En dat is het tweede punt dat ik wilde noemen. Zijn leven op aarde heeft niet bijgedragen tot onze verlossing, maar heeft alleen maar bijgedragen tot onze schuld. Bij al het goede dat de Heer Jezus deed, kwam onze schuld, want wij hebben al die geboden wel verbroken, des te scherper in het licht. Al het goede dat de Heer Jezus deed, heeft ons beroofd van alle excuses. Waardoor we zouden kunnen zeggen, ja maar wij konden dat niet en we wisten niet beter. God kan altijd wijzen op de Heer Jezus en zegt, daar was een mens hier in deze wereld, die heeft het allemaal wel volmaakt volbracht. Niet de slagen waarmee Pilatus en zijn knechten hem hebben geslagen, heeft ons verzoend. Maar toen de Heer Jezus aan het kruis hing, toen werd hij verlaten door een heilig en rechtvaardig God. Het waren niet de mensen die hem sloegen wat tot mijn heil bijdroeg, maar God in zijn gerechtigheid, in die uren van duisternis die hem geslagen heeft. Toen zei God als het ware met de woorden van Zacharias, zwaar twak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. En zoals in Jesaja 53 staat, het verhaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Niet wat mensen hem aandeden heeft ons verzoend, heeft onze schuld alleen maar vergroot. Maar wat God hem aandeed, om zo te zeggen, dat heeft tot onze verzoening bijgedragen. Goed, als u daar weer over wilt horen of dan over van gedachten wil wisselen, dan hoor ik dat straks wel. Ik noem het hier alleen maar over. De Heer Jezus is onze gerechtigheid geworden, niet door zijn getrouwe leven op aarde, maar door zijn lijden, sterven en opstanding. En die opstanding is heel belangrijk. Ik vind dat in deze artikelen toch nog te veel de nadruk ligt alleen maar op de vergeving der zonden. Dat is zeker een belangrijk aspect van de rechtvaardigmaking. Als wij rechtvaardigen geworden zijn, dan wil dat zeggen dat God ons ziet zonder zonde. Niet alleen de zonden zijn ons vergeven, maar de zondige natuur die in ons is, is geoordeeld op het kruis. En daarom ziet God ons zonder zonden, maar ook die zondige natuur in ons is veroordeeld. Maar in de opstanding is de Heer Jezus tot het leven teruggekeerd en zijn wij in zijn opstanding met hem één gemaakt. Wie is gestorven, zegt Romeinen 6, vers 7, is, het staat in de NBG-vertaling zo mooi, is rechtens vrij van de zonde. Dat wil zeggen, daar kan het recht nooit meer tegenop. Als je wordt gedaagd voor de rechter, ik hoor eens van zo'n man die voor de rechter gedaagd werd en hij kwam niet en zijn zoon kwam in plaats daarvan. En de rechter vroeg aan die zoon, waarom is je vader niet gekomen? Hij zegt, daar heb ik 14 redenen voor. Nou zegt de rechter, begin maar. Nou zit hij in de eerste plaats, is mijn vader vorige week overleden. Oh, laat dan maar zitten, zei die rechter, die andere 13 hoef ik niet meer te horen. De wet heeft geen vat meer op ons. Daar waar het oordeel geweest is, waar de dood is ingetreden, zijn wij buiten het bereik van de wet gekomen. Christus, die is opgestaan uit de doden, heeft met het probleem van de zonde niets meer van doen. Het is eens en voor altijd weggedaan. Het is opgelost. En wij zijn met hem verenigd in zijn lijden, sterven en opstanding. In de opgestane Christus ziet God ons als met Christus gestorven en opgewekt. En dat is ook de diepste zin van onze rechtvaardigmaking. Rechtvaardigmaking betekent letterlijk dat we als tot rechtvaardigen worden gemaakt. En dat heeft God gedaan niet door een ander bordje om onze nek te hangen. Of alleen maar door een vonnis, een uitspraak, vrijgesproken, alle aanklachten zijn vervallen. Nee, God deed dat door ons in Christus terzijde te stellen. Die oude mens is met Christus gekruisigd. Daar is een nieuwe mens voor in de plaats gekomen. En op die nieuwe mens die in Christus is, is niets aan te merken. Die rechtvaardiging is dus maar niet, ja, hoe zal ik dat zeggen, een wassen neus. Dat hebben sommige theologen wel gedacht. Ja, die rechtvaardigmaking, dat is een officiële verklaring die over ons is uitgesproken, dat is mooi. Maar eigenlijk wordt dat straks als werkelijkheid, want in werkelijkheid zijn we natuurlijk nog steeds zondige mensen. Nou, dat die zondige natuur nog in ons is, dat weten we allemaal maar al te goed. Maar daarmee wordt die rechtvaardigmaking toch een beetje naar beneden gehaald. Alsof het iets maar alleen is pro forma. Alleen iets op papier, terwijl we in werkelijkheid nog steeds zulke slechte mensen zijn. Nee, God ziet ons in Christus met hem gestorven, met hem levend gemaakt. Daar is een nieuwe mens voor in de plaats gekomen. Zoals Naaman die zich 7 maal liet onderdompelen. En toen kwam hij tevoorschijn volkomen genezen, maar dat niet alleen. Zijn lichaam was als van een kleine jongen. Hij had werkelijk een nieuwe start gemaakt. Vandaar dat Paulus dat de Romeinen 6 ook met de doop verbindt, dat even terzijde. Waar je heel letterlijk geïllustreerd ziet hoe die oude mens in het doopwater terzijde wordt gesteld. En er een nieuwe mens voor in de plaats komt. Daarom gaat rechtvaardigmaking, naar mijn gevoel, veel verder dan hier. In plaats van het accent te leggen op wat Christus in zijn leven op aarde als verdiensten allemaal verworven heeft voor mij, zou ik veel meer nadruk willen leggen op zijn sterven en opstanding. Want in de opgestane Heer zijn wij ook voor God zo vernieuwd als dat lichaam van een kleine jongen waar we bij Naaman over lezen. Goed, en nu gaan we over tot dat tweede artikel. Want ik denk dat ik genoeg gezegd heb over dat eerst. Dus artikel 23 graag. Oké, wat mooi. De techniek staat toch ook voor niets. Ik dacht aan de andere kant van de muur, ik schrok al. Onze gerechtigheid voor God staat daar. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden om Jezus Christus wil. En dat daarin onze gerechtigheid voor God bestaat, zoals David en Paulus ons leren als zij verklaren dat het de gelukzaligheid van de mens is, dat God hem de gerechtigheid toerekent zonder de werken. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet, oftewel uit genade, gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast en geven God alle eer. En wij vernederen of wij verootmoedigen onszelf en belijden wie we zijn, zonder op iets van onszelf op onze verdiensten te beroemen. Wij steunen en rusten alleen op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus die van ons is, wanneer wij in hem geloven. Zij is voldoende om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons de vrijmoedigheid te geven om tot God te gaan met een geweten dat bevrijd is van vrees, ontzetting en verschrikking. Zonder te doen als onze eerste vader Adam, die zich al bevende met vijgenboombladeren wilde bedekken. En zeker indien wij voor God verschijnen moesten en op onszelf zouden steunen of op enig ander schepsel, hoe weinig ook, dan zouden we helaas verzwolgen worden. En daarom moet ieder zeggen met David, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want voor u zal niemand die leeft gerechtvaardigd worden. Woorden op Psalm 143 die David daar uitspreekt. Nou, in de eerste plaats ziet ik u al in de eerste regel dat de rechtvaardigmaking sterk verbonden wordt met de vergeving van de zonde. En dat hoort er ongetwijfeld bij. Maar zonden zijn dingen die wij gedaan hebben, die worden ons vergeven, daarvan worden we schoon geworden. Je bent dan schoon. Maar daarin zit niet de gedachte opgesloten dat de boom zelf veranderd is. Ik bedoel daarmee, die boom brengt slechte vruchten voort. Stel je voor dat je een slechte boom hebt die slechte vruchten voortbrengt en je plukt die steeds weg. Je zegt, nou, dat is toch een hele nette boom. Kijk, maar er is geen slechte vrucht te zien. Je zou kunnen denken dat de vergeving inhoudt dat God al die slechte vruchten heeft weggenomen. Maar het probleem is dan dat nog steeds overeind staat dat die boom zelf niet deugt. En je ziet in de Romeinenbrief in hoofdstuk 3 en tot het begin van 5 dat het daar gaat vooral om die slechte vruchten, die zonden die worden weggedaan. Maar daarna zo vanaf hoofdstuk 5 vers 12 gaat het vooral over de zonde als een boze macht. Of die zondige natuur die in ons is. Daarom zeg ik, je moet bij die rechtvaardigmaking nog een stap verder gaan. Niet alleen de zonde worden vergeven, de boom zelf. Die komt tot zijn einde en daar komt een nieuwe boom voor in de plaats. Ons oude ik heeft zijn einde gevonden op het kruis van Golgotha, in het offer van de Heer Jezus. En daar is een nieuwe mens voor in de plaats gekomen. Daarin bestaat onze gerechtigheid voor God. Paulus citeert dan dat woord van David uit Psalm 32. Hij doet dat in Romeinen 4. De gelukzaligheid van de mens. Daar staat wel gelukzalig de mens die God de ongerechtigheid, de zonde niet toereken. Zo'n mens wordt gerechtvaardigd. Dat wil zeggen wordt verklaard rechtvaardig te zijn. Zonder enige inbreng van hemzelf. Dat hebben wij allemaal al besproken. En dan komt er nog een nieuw aspect. Dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn. Om niet betekent in het moderne Nederlands gratis. Je hoeft er niet voor te betalen. Je hoeft er niets voor in te leven. Je hoeft er niets voor te doen. Het is puur uit genade. Die twee dingen liggen natuurlijk dicht bij elkaar. Het is gratis en voor niets. Het is pure genade van God. Genade van God, daar vinden we altijd daar waar de mens van zichzelf geen rechten heeft. Bij de barmhartigheid van God gaat het altijd over onze ellende. In onze ellende komt God met zijn barmhartigheid. Maar genade heeft altijd te maken met rechteloosheid. We hebben geen recht op iets. Als je op iets geen recht hebt en je ontvangt het toch, dan is dat genade. En zo is het hier ook. We zijn uit genade gerechtvaardigd. En als je nou dat vergelijkt met drie dingen, dan krijg je weer prachtig drie facetten van de rechtvaardigmaking te zien. Het eerste is God. God de Vader kun je wel zeggen. Met zijn genade. We zijn gerechtvaardigd uit genade. Dat wil zeggen, God heeft het plan gemaakt. God heeft daarvoor de Heer Jezus gezonden. En wie in de Heer Jezus gelooft, die ontvangt gratis en voor niets. Puur uit genade. God in zijn genade heeft alles voorzien. Het tweede is de rol van de Heer Jezus. Want we lezen Romeinen 3 ook. Dat we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Het was niet
zelf is uiteindelijk degene die het brandoffer geeft. En wel zijn eigen zoon. Dus het is alles uit genade van God, maar daarvoor moest wel het bloed van de Heer Jezus gedaan worden. Ten tweede gezegd, wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. En het derde is onze kant van de zaak. Gerechtvaardigd door het geloof. In het Grieks is het allemaal nog ingewikkeld. Er worden allemaal verschillende lidwoordjes voor gebruikt. Er wordt allemaal heel nauwkeurig onderscheiden. Maar we houden het even simpel. We zijn gerechtvaardigd uit Gods genade. Door het bloed van de Heer Jezus. En van onze kant is het geloof waardoor al die zegeningen ons toestromen. En we hebben al gezien, in feite is dat geloof ook een genade van God. Daarom houden wij dit fundament altijd vast. We geven God al eer. We vernederen onszelf. Dat wil zeggen, het gaat niet zomaar. Geloof is niet, oh dat is fijn, dat hij is voor mijn zonde gestorven. Nou, dat is prachtig. Ja, wacht even. Heb je dan wel tot je laten doordringen wat je dan inderdaad gedaan hebt om dat heil nodig te hebben? Ben je bewust van je zonde? Ik zei u al, vandaag, het is intussen, is de zon ondergegaan, het nieuwe jaar is aangebroken. En nu beginnen de 10 dagen, of eigenlijk 9 in onze rekening, tot aan grote verzoendag, Yom Kippur. Dat zijn de Yamim Noraim, de ontzagwekkende dagen. Waarin Israël zijn zielen kastijdt en zich bezint op de vraag. Wat heb ik allemaal gedaan om Gods naam te onteren? Wat voor zonde heb ik allemaal bijgedragen waardoor dat offer van grote verzoendag noodzakelijk is? Orthodoxe Joden zijn er eigenlijk al een maand eerder mee begonnen. Dat is totaal 40 dagen van bezinning. Het doet denken aan de gewoonte in de oude kerk, wat in de katholieke kerk nog voortleeft. Die 40 dagen van de vaste tijd, vanaf aswoensdag tot en met stille zaterdag. 40 dagen van bezinning op het werk van de Heer Jezus. En ook bij protestanten komt dat er steeds meer in. En dat is belangrijk. Je kunt wel zeggen, die Jezus voor mijn zonde gestorven. Dan zeg ik, ho, wat heb je dan allemaal gedaan? Want hoe meer je bewust wordt van je zonden, des te groter wordt ook het werk dat nodig was om die zonde weg te doen. Ik bracht een van onze kinderen naar bed toen hij 4 was. Dus dat is al heel lang geleden. En zei, Heer, wilt u alles dingen vergeven die ik vandaag verkeerd gedaan heb? En ik onderbrak hem. Ik zei, wat zeg je me nou? Wat heb je allemaal gedaan dan vandaag? Niks. Dat wil zeggen, hij was zich van geen kwaad bewust. Maar ik denk dat de juffrouw hem op school had bijgebracht dat je elke avond wel om vergeving moet bidden. Nou, dat heb ik hem niet bijgebracht. Ik heb hem bijgebracht, althans dat probeerde ik, om elke dag je zonde te belijden. En dat doet God zijn werk wel van de vergeving. Als wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig onze zonde te vergeven. 1 Johannes 1 vers 9. Wij moeten beleiden. Maar zomaar in vergeving vragen, zonder enig besef van je zonde, dat heeft niet zoveel zin. Daarom is Israël begonnen aan die 10 dagen van zware bezinning. Totdat die ernstigste dag van het jaar aanbreekt. Volgende week mag ik preken in de Messias beleidende gemeenschap op Yom Kippur. Over dat geweldige wat Christus op het kruis heeft volbracht. Maar word je bewust ervan. Je verootmoedigt jezelf. Je kunt niet naar het kruis van Golgotha kijken zonder je te verootmoedigen, zonder je bewust te worden. Zoals Jacob Revius dat dichtte in het prachtige gedicht. Ik ken alleen maar nog even die ene regel in mijn hoofd. Het is al geschied om mijn zon. Je kunt niet naar het kruis kijken zonder dat besef van je eigen nietigheid. Zonder je te verootmoedigen, dat wil zeggen je klein te maken. En te belijden wie we zijn. Niet alleen maar wat je verkeerd gedaan hebt, staat heel mooi hier. Te belijden wie je bent. Wat voor soort mens. Maar dan ook nu te belijden wie je geworden bent in Christus. Je nergens op te beroemen, behalve op zijn genade. Wij steunen en rusten alleen op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus. Romeinen 5 zegt dat we door die ene gehoorzaamheid van Christus, dat is niet de gehoorzaamheid van zijn leven op aarde, maar de gehoorzaamheid van Filippenzen 2. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. Door die gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus hebben we deel aan het heil. En die is voldoende om al onze ongerechtigheden te bedekken. Wiens zonde bedekt is, had David gezegd. En wij kunnen zeggen letterlijk, onder het bloed gebracht. Bedekt door het bloed van Christus. De grond betekent, ik zei al, grote verzoendag is Yom Kippur. In dat woord Kippur zit dat grondwoord voor verzoenen, maar de grondbetekenis ervan is eigenlijk bedekken. De ark van Noach was met pek bedekt. Dan heb je datzelfde grondwoord. Onze zonden zijn bedekt door zijn bloed en je kunt ze er nooit meer onder vandaan halen. En we hebben de vrijmoedigheid om tot God te gaan met een geweten dat bevrijd is van vrees, ontzetting en verschrikking. Dit is zo belangrijk. Want heel veel mensen die grote liefde hebben voor die Nederlandse geloofsbelijdenis, moeten het toch doen zonder die zekerheid van het geloof. Want ze hebben hun zonden beleden, ze geloven in het werk van de Heer Jezus, ze weten er is geen andere weg tot de zaligheid, dan geloven ze muurvast. Maar als ze dan toch weer ernstig in de fout gaan, dan beginnen ze weer te twijfelen aan hun bekering. Ik zeg wel eens tegen zulke mensen, luister, dat is heel jammer als je zulke verkeerde dingen hebt gedaan, maar dat bewijst alleen maar dat je soms een slecht kind van de Vader bent. Niet dat je geen kind van de Vader bent. Als je werkelijk je aan hem hebt overgegeven en je bent zijn eigendom geworden, kan er nooit meer iets tussen jou en God komen. Jouw verhouding tot God de rechter is eens en voor altijd geregeld. Dat is de vrijspraak. Dat is de rehabilitatie. We gaan als gerechtvaardigde mensen uit de rechtszaal naar buiten. Daar kan nooit meer iets aan veranderen. Maar als je zondigt als gelovige, wordt wel je verhouding tot de Vader vertroebeld. Stel je voor dat mijn kinderen zouden zeggen, ja, dat zijn kinderen van pa en die houdt van ons en die zal ons nooit het huis uitgooien, zal ons nooit verstoten, dus we kunnen lekker doen waar we zin in hebben. Want verstoten doet hij ons toch niet. Dan zou je denken, wat zijn dat voor ontaarde kinderen, zeg. Die zo zouden praten. Als je van je ouders houdt, dan vind je het ook juist een vreugde om zo te leven dat jouw ouders ook plezier aan je beleven. Juist vanuit de liefde. Hoe zou je ooit op de gedachte kunnen komen, nu ik een gelovige ben, kan ik doen wat ik wil. Maar ook, als het dan toch een keer misgaat, hoe zou je dan ooit kunnen twijfelen aan je heil? Stel je voor dat je kinderen naar je toe komen en zeggen, papa, ik heb nou weer zo gezond, ik ben vast geen kind voor jou. Dan zou je denken, wat is dat voor een dwaze logica? Want je bent een kind van je ouders omdat je uit ze geboren bent. Niet omdat je altijd zo braaf bent. Daarom is zo geweldig wat hier staat. Die zou willen dat alle mensen die zo van de Nederlandse geloofsbelijdenis houden, ook daarbij zouden leven. Door het geloof hebben we vrijmoedigheid met een geweten dat bevrijd is van vrees, ontzetting en verschrikking. Je hoeft niet meer bang te zijn voor de dood. Je hoeft niet meer bang te zijn voor de zonde. Je hoeft niet meer te bang te zijn voor de duivel. En je hoeft vooral niet meer bang te zijn voor God. God is je Vader geworden. Er is geen ruimte meer voor vrees, ontzetting en verschrikking. Zodat je net zo doet als je eerste vader staat hier en je probeert te bedekken met vijgenboombladeren. Nou, wij leerden al op de zondagsschool, de ogen des Heren gaan door de kleren. Dus die vijgenboombladeren die helpen ook al helemaal niks. Nee, je moet bedekt worden met die rokken van vellen. Want die hebben te maken met het offer dat God daar al gebracht heeft. Waardoor zij bedekt zijn met de vellen van een dier dat in hun plaats gestorven is. Zo komen wij tot God. Stel je voor dat het afhankelijk was van enigszins iets dat wij zouden toegebracht hebben. En als je daar dan niet aan voldoet, dat het dan toch weer mis is tussen jou en God. Stiekem zijn heel wat zware gereformeerden een beetje rooms. Want als ze het niet helemaal doen zoals ze zelf vinden dat het zou moeten, denken ze dat God boos op hen is. Alsof God hen dan toch op een of andere manier aanneemt, omdat ze zo goed en zo braaf zijn. Ik zeg niet dat we aan moeten zonden, dat is juist het contrast wat ik probeer aan te geven. Het betekent niet dat je maar kunt doen waar je zelf zin in hebt. Juist als je van God houdt, omdat hij zoveel van jou gehouden heeft, dan wil je graag een leven leiden. Dat zijn die vruchten van het geloof. Een leven leiden tot zijn eer. Dus dat is een dwaasheid om te denken dat je nu maar aan kunt leven. Maar de andere kant, dat elke zonde weer opnieuw doet twijfelen aan je geloof, aan je behoudenis. Dat stiekem betekent dat toch dat je denkt dat je bij God alleen maar
aangenaam bent als zijn kind als je ook een braaf kind bent. Alsof ouders alleen houden van de kinderen die altijd precies in het paadje lopen. Nee, ze houden van al hun kinderen. Ook al zijn er wel eens wegen bij die kinderen waar ze helemaal niet van houden. Maar ze komen niet op de gedachte dat die kinderen daarom geen kinderen meer van hen zouden zijn. Wat mooi dat het hier zo duidelijk gesteld wordt. We komen met niets anders dan pleitend op zijn genade. En als je gezondigd hebt als een gelovige, denk dan om gelovigen zondigen niet goedkoop. Een zonde van een gelovige is 1000 keer erger dan een zonde van een ongelovige, want die weet niet beter en die kan niet beter. Dus daar gaat het niet om. Het is niet zo van, oh, dat doet er allemaal niet toe. Nee, je verootmoedigt je weer. Maar je twijfelt geen seconde aan de liefde van God die jouw vader geworden is. Juist omdat hij je lief heeft, mag je bij hem komen en dan zeg je, helaas vader, het is weer misgegaan. Maar ik dank u dat de Heer Jezus ook voor deze zonde zijn bloed heeft gegeven. En dat het ook bedekt is door zijn bloed. En dat het mijn behoudenis niet in het gevaar kan brengen. Maar ik wil ook in een goede relatie met u leven. Geef me daarom uw kracht en uw genade, uw heilige geest, elke dag opnieuw om zo te leven tot uw eer. Dat is de gedachte hier. Vandaar dat hij ook aan het eind staat. Zeg je voor dat het van ons afhing, dan zouden we net als David zeggen, o Heere God, als u me zo met alles wat ik aan te bieden heb in het gericht zou plaatsen, blijft er niets van mij over. Maar zo is het gelukkig niet. Als we naar hem toe gaan, dan is dat in de overtuiging dat wij niets hebben in te leveren en dat hij alles voor ons heeft goed gemaakt. En dat is een geweldige zegen en vreugde. En daarmee sluiten wij deze twee zeer belangwekkende artikelen af. De heiligmaking, waar we het de volgende keer over gaan hebben, die hoort daar natuurlijk meteen bij, dat is één geheel. En intussen hebt u kunnen nadenken over mooie vragen die u zou willen stellen.